En wij proberen weer een draad op te nemen in de brief van Judas, waar we vorige keer terecht waren, nog bij een wat minder prettige omstandigheid, die van Sodoma en Gomorra en degene die ander vlees zijn nagegaan en die bovendien verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden, want zo staat dat daar. En daarna heb ik u laten zien dat volgens Romeinen hoofdstuk 1 dat kenmerkend is voor de positie feitelijk van de wereld, in ieder geval in onze dagen. Over de anderen zal ik het niet hebben. Waar staat dat men God kan kennen, zou hebben kunnen kennen, of zoiets. Dat men God kan kennen, had kunnen kennen, had moeten kennen, uit de schepping, heet dat, uit de creatuur. Maar dat men God niet in erkentenis wenste te houden, want men wil God niet kennen, sluit aardig aan bij 2 Peter 3, waar staat, er zijn spotters en willens is hun onbekend, dat, enzovoort. Zo is het nou eenmaal, de wereld wil het niet weten, bij het bespottelijke af, als u mij vraagt. Want sommige dingen liggen toch zo voor de hand. Maar nee, dat willen ze niet kennen. Van de week las ik weer het krioelt in het heelal van leven. We moeten het alleen nog zien te vinden. Was het een of andere professor die het ons weer kwam uitleggen hoe het zit met het heelal. En dat je het moet vergelijken met het oppervlak van een bol. Want het heelal is weliswaar, als je het echt wil begrijpen, is het vierdimensionaal. Maar om het uit te leggen neemt hij het tweedimensionaal, zegt hij. Dan neemt hij het vlak van een ballon en die blaast hij dan op. En hij zegt, kijk, dat oppervlak dat zet nu uit. Dat is, en zo moet je de ruimte voorstellen. Dan denk je, oh. En ik denk, wij worden belazerd. Maar ja, dat mag je nu weer niet hard oproepen, want ja. Het is bloedserieus, het is wetenschappelijk verantwoord en wat is meer zij. Maar toen maar weer. Maar er zijn dingen die liggen zo voor de hand, maar men wil het nou eenmaal niet weten. Het moet anders, men wil God niet kennen. Ik ben van mening dat een groot deel van de menselijke activiteit, die van de wetenschap niet in de laatste plaats, erop gericht is om God weg te redeneren. Om te demonstreren dat wij het zonder God kunnen en dat het ook zonder God allemaal ontstaan is, allemaal vanzelf. Diezelfde man die ik nou net aanhaal, die zei in het begin, was voor de Big Bang, was alle materie uit het hele al samengeperst in zo groot als een grapefruit. En die pakte die in de hand en ze kijkt, zo groot als een grapefruit. Dan is het erg veel samengeperst natuurlijk. Dan is het ook heet, want als je het samenperst wordt het heet. Dat merk je aan je fietspomp en je ventiel, als je pompt dan wordt het heet. Dan denk je, och, wat zijn we weer wetenschappelijk vandaag. Nou ja, en dat is dan ontploft en sindsdien zet het uit en het zet steeds verder uit. Zodat er nog maar 7 atomen geloof ik zijn in een kubieke meter in het heelal. Waarmee de man dus zei, het heelal is wel erg groot, maar het is volstrekt leeg. Ik vind het wel grappig. Hoe groter, hoe leeg. Waar het aan doet denken? Aan zuurdeesem. Dat is het. Het wordt groter en groter en het wordt dus leger en leger. Maar het is onzin, maar je komt tot die onzin als je geen God wilt kennen. Dat is het. Nou ja. En daarom, zegt God, heb ik de mensheid losgelaten. Daar waren wij dus vorige keer. Dat is nu 4 weken geleden, maar het was in Romeinen 1. Daar waren we dus, God heeft de mensheid heeft God losgelaten. En dus zegt God, dan laat ik de mensheid los. Want de mensheid heeft God vervangen door de schepping. Heeft God de Vader, ik bedoel de Vader God, vervangen door moeder aarde. Feminisme slaat overal toe. Ja, dat is wel, ja. Dat is de feminisering van de... Ja, feitelijk wel, ja. Dat is... Ja, goed. Het gaat me om dat het Bijbelse beginselen zijn en hier worden die dingen aangehaald. Men kent geen God, men wil geen God kennen, men wil sowieso van alle hiërarchie af. Daarom hebben wij een manifest met betrekking tot de rechten van de mens, waarin wordt vastgesteld dat alle mensen op een of andere wijze gelijk zijn. Want wij willen geen rangen, wij willen geen standen, wij willen... we willen allemaal gelijk, maar we willen wel een koning, toch? Of, ja, oh, nee, ook niet. Een koningin dan. Oh, daar hadden we het vorige keer over. Ja, want verschil moet er toch wezen, zegt men dan. Ook in een goede Nederlandse zegswijs. Dus vooruit maar weer. Het is hoogst problematisch. Maar men zou zich realiseren, mens kan weten dat daar ergens, nou niet ergens hoor, ik moet even nadenken, dat daar ginds, ver in de hemel, daar ginds, ver in de hemel, kennen jullie niet? Ontmoeten we met vreugde elkaar. Dat zijn de laatste vier maten. Maar goed. Maar het lied begint ook zo. Met daar ginds ver in de hemel. Niet ergens. Iets. Maar daar ginds. Je kan het aanwijzen. Als je het moet aanwijzen is het rechtboven. Kan niet schelen waar je bent. Toch? Rechtboven. Daar is God. En daar zijn wij aan ondergeschikt. En de prediker zegt, ik zal dus mijn mond maar houden. Want God is in de hemel. En die is almachtig en die kan alles en die hoort alles en die ziet alles. Dus hou je maar gedijs, want jij bent maar uit de aarde, aards. En dat staat recht. Jacobus haalt het nog aan. Laat die woorden weinig zijn en zo. Dat zei de Heer Jezus trouwens ook. Vooral als je denkt dat je tegen God praat, laat die woorden bijna zijn, staat er. Want, wees maar voorzichtig, je hebt iemand boven je. De andere kant is, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En die is officieel volgens de Bijbelse terminologie aan de rechterhand Gods. En vandaar af wordt geheerst vandaag. Dat wil zeggen, wij melden ons daar voor die heerschappij ter genade. Maar je hebt er ook onder de zogenaamde gelovigen die de heerlijkheden lasteren. En dus de heerschappij verwerpen. En daarmee, ze doen dat omdat ze, zo staat het toch, daar waren we ongeveer, einde van vers 8, van Judas. Zij verwerpen de heerschappij, zij lasteren de heerlijkheden, dat wil zeggen, zij erkennen geen autoriteit, geen gezagsverhoudingen en dat soort dingen meer. Ze willen zeker niet onderworpen zijn, in de praktijk ook niet aan de Heer. En dat is een thema dat we elders ook tegenkomen. Ze zeggen dat ze hem kennen, maar ze hebben de kracht van het evangelie verloochend. Ze zijn gelovigen, maar ze kruisigen de Heer opnieuw. Omdat ze alsnog in de wereld en onder de wet willen leven. Enzovoorts. Dat is het. Maar goed. Maar die machten, die rangorde is er nou eenmaal in ieder geval God. Maar we hebben nog met het een en ander meer van doen. Niet alleen met God, maar met Christus, de Heilige Geest. En nog zowat zaken die over ons gesteld zijn. Ook wel degelijk over ons als gelovigen. God geeft per slot aan de gemeente herders, toch? Nou ja, zoiets. Maar ze luisterden dat. En ik heb u laten zien dat volgens... Er zat niks anders op. Want als ik in Romeinen 1 dat laat zien dat dat daar zo staat... Ze hebben God niet in erkentenis gehad. Ze hebben de waarheid veranderd in de leugen. De zaak binnenste buiten gekeerd. Dan wel ondersteboven gekeerd. En daar staat er dat de Heer zegt... En daarom... of Paulus zegt... Daarom heeft God hen overgegeven enzovoorts. Want het verhaal is daar... Dat als je die verhoudingen kwijt bent, als je het niet herkent, dan ben je ook de verhoudingen kwijt tussen man en vrouw. Dan ben je eigenlijk alle normbesef kwijt. Met alle consequenties van dien. En daar hebben we het over gehad, dus daar ga ik echt niet meer over praten. Ik zal wijze wezen. Eén keer vond ik wel mooi genoeg. Maar daar ging het hier ook over. Over Sodom en Gomorra en ander vlees nagegaan. Want het is natuurlijk toch van alle tijden. Maar het is aan de andere kant kenmerkend, vind ik persoonlijk, voor onze tijd. Nou, heb ik alleen maar in deze tijd geleefd, dus ik weet het ook niet beter. Maar toen maar. Maar het is kenmerkend, ja. Nou goed. En dat er zo'n kwestie is van rangen en standen, dat wordt hier zijdelings aangehaald in het volgende vers. Over, dat is vers 9, over Michael, die ineens ten tonele wordt gevoerd. Waarvoor overigens heel hartelijk dank, want het is toch een belangrijk vers geworden. Niet om de samenhang hier, maar vanwege de consequenties van... De terminologie, de gebruikte termen, daar kom ik vanzelf op. Maar het idee is dat Michael ooit met de duivel twistte, staat er. Maar Michael, de archangel, vindt een mooi woord, maar je wordt geacht meteen te zeggen dat het betekent eerste engel. Aartsengel. Zoals je ook aartsbisschoppen hebt... Aan Zwarte Piet, nee, die bestaan niet. Nee, Zwarte Piet sowieso niet. En daarom is er zoveel oneenigheid over. Maar doe maar. Maar aartsengel wil zeggen... Dus aarts betekent gewoon eerste. Eerste engel. Maar Michael, de aartsengel... Toen hij met de duivel twistte... Dat wist u nog niet... Dat kon je niet weten, want op de voorgaande 1177 bladzijden wordt dat niet vermeld. Maar hier wel. Dus was het zo. Michael de aartsengel, toen hij met de duivel twistte, waarover dan? Nou, over het lichaam van Mozes, handelde van het lichaam van Mozes. De Michael durfde bij die gelegenheid, in die strijd, geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen. Daar hebben de vertalers alsnog het woordje hem ingevuld. Wat min of meer terecht is, want daar gaat het over. Maar als ik het lees, denk ik altijd net, heeft Judas in de grondtaal, dus in de grondtekst, nou juist dat woord weggelaten van hij wil niet al te veel aandacht vragen voor de duivel. Dus je kan het woord ook nog wel missen, één keer was genoeg. En de vertalers vinden het dan een beetje, vinden dat het, nou ja, dat het toch vermeld moet worden. Dat is nou jammer, want nou staat het woord schuin gedrukt en dan denken we abusievelijk dat de klemtoon opvalt. Is u dat nooit opgevallen? Dat je, wij lezen statenvertaling en als er een woord schuin gedrukt staat, betekent het dat het in de grondtekst niet staat. Uitdrukkelijk, dan staat het er niet. Maar waar staat dat? Want dat verwacht je dan toch in een introductie of zoiets. Zo van introductie tot de Bijbel en tot de vertaling wellicht. En of er nog wat te melden valt. Nou, wat er te melden moet zijn, is dat als een woord schuin gedrukt staat, en het komt nogal eens voor, dat het door de vertalers... ingevoegd is, omdat die denken dat het wenselijk is. Maar het staat nergens, daarom zeg ik u dat. Ik vind het vreemd dat het nergens staat. Hè, toch? Er staat er weer wel in dat die vertaling gemaakt is Op het moment 400 jaar geleden. Althans, er is de opdracht uitgegaan waarschijnlijk dat volgend jaar te moeten gedenken. Ik vind het prima. Echt. Want ik ben er heel blij mee. Ik vind het nog steeds geweldig dat notabene de burgerlijke overheid, het hoogste gezagsorgaan in Nederland, dat nauwelijks bestond trouwens, want het was nog in de 80-jarige oorlog. Maar goed, dat de overheid, dit wil zeggen de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, de opdracht gaf tot de vertaling van de Bijbel in de volkstaal. Nu mag je met een Bijbel in de hand nauwelijks naar binnen, hoor. Bij de, of het de ene kamer is of de andere, maakt niet uit. Maar in beide kamers niet, toch? Maar ik vind wel wat. De burgerlijke overheid, hè? In Nederland. En in Engeland en in Frankrijk. In Duitsland niet. In Duitsland was het persoonlijk initiatief van Maarten Luther. In Engeland was het King James, in Frankrijk Louis XV. Vreemd genoeg, maar het is zo. Dat staat er dus wel in. Maar belangrijker is dat we even weten dat die woorden er niet moeten staan. Maar dat even terzijde. De Michael twistte met de duivel om het lichaam van Mozes en durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. En daar bleef het dan bij. En die u is dan de duivel. De Heere bestraffe u. Nou, vindt u dat misschien toch een oordeel van lastering? Of een oordeel, dat weet ik niet, maar er staat dat het dat niet is. En dat dat een bescheiden uitspraak is, zo van: ik heb niks te melden, maar ik hoop wel dat de Heere u bestraffen, u oordelen zal. Zei Michael tegen de duivel. Hebben u dat nog? Het dilemma van het vers is vervolgens: waar komt dit verhaal vandaan? U kunt zelfs, ja, bij de Heere bestraffen u staat in mijn Bijbel althans een verwijzing naar Zacharia 3... vers 2, waar staat: de Heere schelde u. Maar ja, dat heeft niks met Mozes te maken daar, hoor. Het wordt wel gezegd tegen de duivel trouwens. In Zacharia. Hoofdstuk 3. In een van die visioenen daar staat in vers 1: daarna toonde mij Joshua, de hoge priester. Bij Zacharia ben je terecht in de dagen van de zogenaamde terugkeer uit Babylonische ballingschap. En in die dagen was deze Joshua de hoge priester, de zoveelste opvolger van Aaron, om zo te zeggen, onder de wet. En dus die Joshua, die stond in dit visioen, het was een visioen, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heren zeide tot de Satan: de Heren schelde u, gij Satan. De Heere, zeide, de Heere schelde u. Nee, de klassieke verklaring daarvoor is deze: de ene Heere is de Vader en de andere Heere is de Zoon, zodat we dan toch nog een vers vinden ter argumentatie van de leer van de drie-eenheid. En dan ben je meteen van onderwerp veranderd, dus dat schiet mooi op. Ben je weer weg. Maar waar het hier over gaat, is over een visioen met betrekking tot de Heer Jezus Christus. De volgende fase namelijk in de heilsgeschiedenis. Want hierna, na Zacharia, komt dan nog Malachi. Dat is nog maar de vraag of het erna komt, maar historisch bedoel ik. Het is uit dezelfde tijd in principe. Maar het is Zacharia, dat is aan het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis. En daarna gaat het pas verder, een jaartje, bijna 400 jaar later, zeg maar 400 jaar later, in Matthäus 1, met het boek des geslachts van Jezus Christus. Maar als het Hebreeuws zou zijn geweest, Matthäus 1, vers 1, dan was het boek des geslachts, Sefer Toldot, van Jozua, HaMashiach. Dat wil zeggen, deze Jozua hier fungeert als type van Christus, van de Heer Jezus namelijk, die een volgende en in zekere zin de volgende priester zou worden, maar dan naar de ordening van Melchizedek. Maar hij heet wel in het Hebreeuws Jozua. Oké, Jozua is ook geen Hebreeuws, kom, dat is geneuzel, hè, dit. Dit Jozua is ook gewoon Yeshua, Jehoshua, of hoe je dat maar uitgesproken had willen hebben. En de naam Jezus is net als de naam Jozua een Griekse interpretatie variant van de Hebreeuwse naam Jozua. Joshua dus. Het is gewoon dezelfde naam. En of je het nou schrijft met een Z of met een S, dat maakt heus niks uit. In het Engels schrijf je trouwens Joshua toch met een S, dus vooruit. En Jezus trouwens ook, met twee S'en. Dat zegt niks. Het zijn andere letters, Hebreeuws. Maar goed, hij toonde mij Joshua, maar die is een beeld van Jezus. Lees je maar even mee. Want dan staat er, de Heere schelduur, gij Satan, het is de Satan dus die deze Jozua probeert dwars te zitten. En raad is wat. Een paar hoofdstukken verder, dat is niet zo ver, een paar hoofdstukken verder, ben je in Matthäus 4, daar ben je bij Jozua gezegd, Jezus. En die krijgt rechtstreeks van doen met de duivel. Toch? Die hem probeert te verleiden en van het pad te brengen dus. Zodanig dat Jezus uit Matthäus 4 afgeleid wordt van zijn loopbaan en er dus van de zaligheid helemaal niks terecht zou komen. Dat is de bedoeling. Kortom, de duivel wederstond hem. En dat is precies wat hier op voorhand wordt geïllustreerd in dit visioen aan Zacharia. En daarom moet ik u zeggen dat Matthäus 4, dat heet de zogenaamde verzoeking in de woestijn, maar het is tegelijkertijd illustratief voor het verdere verloop van de geschiedenis, want de duivel heeft er alles aan gedaan om de Heer Jezus ook in de daaropvolgende tijd van het pad te brengen. Dat wil zeggen te bewegen om niet te doen waarvoor hij gekomen was in deze wereld. En dat had hij kunnen doen, maar het is niet gebeurd. De Heer zegt, ja, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En Paulus schrijft, neem ik aan Paulus, schrijft dat hij de loopbaan gelopen heeft die hem voorgesteld was, ter wille van de vreugde enzovoorts, die hem dus aan het eind van die loopbaan was voorgesteld. Hij was gekomen om de wil van God te doen. Maar hier wordt uitgebeeld in dit visioen dat de Satan daar bezwaar tegen maakte. Nou ja, nou ik het toch over heb, de Satan maakte ook bezwaar tegen de loopbaan reeds van de eerste Adam. Ja. U weet wel, die figuur in die boom, die tenminste, dat denken wij, in die boom. Het had er in ieder geval met die boom van doen. De slang, de tuinslang, enzovoorts. En die probeerde inderdaad Adam van het rechte pad te krijgen. En dat is wat hem gelukt is. En Adam is dan wel, is er weer een type van degene die komen zal, want niet gelijk Adam, alzo Christus. Ik varieer de uitspraak even, maar er stond wel degelijk, toch niet gelijk alzo. Dat wil zeggen, een omgekeerd beeld, want door de misdaad van die een enzovoorts, dat staat tegenover de rechtvaardigheid van die ene enzovoorts. Dat is Romeinen 5. Begrijp u wel? Dus hier vind je dan Adam, dan wel de laatste Adam, of degene die het worden moet, de Heer Jezus Christus, Joshua, Jezus, en dan is daar die Satan. En dan wordt het, de Heer schelde u, gij Satan, want dat gaat natuurlijk toch gebeuren. En ooit, want het moet nog gebeuren, ooit zal die Satan, de duivel, de Satanas, de oude slang, of hoe je maar heet in Openbaring 12, ooit zal die uit de hemel worden geworpen. Nee, dat moet nog gebeuren. Jawel. Iemand riep, maar hij is toch gevallen? Oh ja, waar staat dat? Ja, in zonde. Volgens ons jargon. Maar niet uit de hemel. Dat moet nog gebeuren hoor. En het zal gebeuren.
Hij woont nog steeds in de hemel.
Ja, dat is een thuis, daar hoort hij thuis. En dat is het hele punt. De wereld als zodanig bevindt zich onder de heerschappij van Satan. Dat was al zo voordat dat een Satan was. En het was al zo voordat hij de duivel was. Dat is wat de Bijbel daar in het Oude Testament over leert. En dus, ja, hij is een heerschap. Je hebt ermee te rekenen. Oké, wat ons betreft, ik moet u zeggen dat de Heer Jezus in zijn dood en opstanding, ik moet voorzichtig zeggen dat ik het zo goed mogelijk zeg, dat de Heer Jezus in zijn dood en opstanding de overheden en de machten, die zij waren het dus en die zijn het dus, overheden en machten, in het openbaar heeft tentoongesteld, te kijk gezet in goed Nederlands, en over hen getriomfeerd. Dat is Colossense 2, als ik het wel heb. Zie je? En hij heeft in zijn dood en opstanding teniet, door de dood heen, teniet gedaan, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, dat is Hebreeën 2. Maar neem niet weg dat Satan nog steeds is de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de eeuw deze wereld, of kortom gewoon de boze. Tegenwoordig werd vertaald als het boze. Maar het is de boze. Verlos ons van de boze. Ja. En heel de wereld ligt in de boze. Zeker wel. Enzovoorts. Nou ja, goed. Ik neem aan dat u die uitdrukkingen kent. En anders dan hoor ik het wel. Want hoe dan ook. Ja, ik weet, er zijn een boel christelijke mythes. Maar daar heb ik niet mee van doen. We hebben van doen met de Bijbel. En de Bijbel zegt, Satan is degene die in de hemel woont en daar uitgeworpen zal worden pas in de wederkomst van Christus, wanneer Christus zelf, de heerschappij die hem rechtens toekomt, op zich zal nemen, ook de facto. Samen met de gemeente trouwens. En dan gaat de gemeente de hemel in en hij eruit. Huh? Ja. Dus dat moet nog gebeuren. Pas in de toekomst. En daarom, de Heer Jezus vloekt ook de Satan niet. Wij antwoorden gewoon met, er staat geschreven. Zo van, en daar houd ik me aan. En daar tegenover stond Adam, die het manifeste woord van God losliet. Heeft God gesproken? Ja, God heeft gesproken. Dit gezegd? Ja, dit heeft hij gezegd. Maar hij trok er zich niks van. Nou, het was zijn vrouw, ik weet het. Hij trok er zich, maar goed, het was hij dus ook. Hij trok er zich niks van aan. En dat wordt in ieder geval aan Adam toegeschreven. Want Adam wordt geacht verantwoordelijk geweest te zijn. Dat is ook een kwestie van hiërarchie. Toch? Ja, echt wel. Nou goed. Maar hier staat er dus, de Heere schuilde u, gij Satan. Waarbij, ja, dat woord Heere, het wordt zelfs herhaald, hè? De Heere schuilde u, gij Satan, ja, de Heere schuilde u, enzovoort. Het wordt zelfs herhaald, maar de naam wordt op verschillende niveaus toegepast. Ik ga daar niet verder op in, want ik probeer bij het thema te blijven. Waar het om gaat is het erkennen van de heerlijkheden, om zo te zeggen. Van hiërarchie. En Satan wordt beschreven als wat hij van de oorsprong was, een overdekkende cherub en wat het maar was. En bovendien, ja, hij is nog steeds in de hemel. En je komt hem in de Bijbel tegen in een overleg met God zelfs. Dat wil zeggen, de zoon en God komen samen en bespreken dingen die op de aarde zijn. Is dat niet erg plastisch voorgesteld? Zeg ik, ja, het is erg plastisch voorgesteld, maar dat is makkelijk voor ons. Want dan is het einde van discussie dan. En als u zegt, ik kan me dat zo niet voorstellen, dan zeg ik, nou, kom nou toch. Je bent toch ook op zonderschool geweest? Dus zoiets, een beetje flanelbord erbij, dan kun je toch wel voorstellen hoe dat is. En als u dan denkt, ja, maar het ziet er toch anders uit, zeg ik, ja, dat denk ik ook wel hoor. Echt wel, dat denk ik ook wel. Maar ik hou het toch maar gewoon bij hoe het zo staat in bijvoorbeeld Job hoofdstuk 1. Dat is het dan. En dan weet je hoe het zit. Ik hou het maar liefst simpel. Dat je daar met onzienlijke dingen te maken hebt. En dat God per definitie onzienlijk is enzovoorts. En dat die hemelse dingen zich ook aan onze visuele waarneming onttrekken. Ja, dat weet ik, ja. Maar goed. Maar daarom wordt het ons zo medegedeeld. Men komt daar samen en men bespreekt het een en ander. Het is tamelijk plastisch, ook als er staat dat die figuren, die duivel, dat die zegt, ik ga mijn troon stellen boven God, ik ga de macht overnemen. Is dat niet wat erg plastisch? Ja, dat is erg plastisch, maar daarom begrijpen we toch. Hij is in de waarheid niet staande gebleven, heet het in Johannes. Ach, denk ik. Met andere woorden, daar heeft een catastrofe plaatsgevonden. Catastrofe? Iets spectaculairs, om zo te zeggen. Maar dat is de zondeval. Niet van de mens, maar wel de introductie van de zonde in de wereld als zodanig. Daar hebben we mee van doen. Maar het neemt niet weg dat die figuur nog steeds die hoge positie inneemt en nog steeds is de God deze eeuw. De overste deze wereld die de volken verleidt en daarom worden wij geregeerd door de leugen. Wij ook. Dat is in de hele wereld zo. Dat is ook altijd zo geweest. Niets bijzonders. Hè? Nou goed. Maar het gaat erom dus dat die heerlijkheden als zodanig erkend worden. En dat is het dan. Oké, dat is het verband van het schriftgedeelte. Dat is wat je eruit moet leren. Dat er nou eenmaal machten zijn die hoger zijn dan wij. In de hemel, op aarde ook. Want wij zouden ook nog de macht die over ons gesteld is onderworpen zijn, onderdanig zijn. Namelijk de zogenaamde menselijke overheid. Dat is minder bekend. Maar in Romeinen 14 heet het. Is het 14? 13 is het. Romeinen 13 is het. Alle ziels en de macht over hem gesteld onderworpen. Want de overheid is Gods dienaresse. Let op dat het dienaresse is. Vrouwelijk. Ja. Gekke vrouwelijke titels kom je ook nooit meer tegen. Bestaat ook niet meer. Hè? Mevrouw is ook directeur. Vroeger waren die lui directrices, maar het is niet meer zo. Een directeur. En vroeger waren ze doctoranda. En het is ook niet meer zo. Daarna hebben ze de hele titel afgeschaft. Ik weet het, ik weet het. En dan heb je nog de dominee. En het is een dame in plaats van een domina. En dan heb je... Ja, het bestond al langer en er was een woord voor. En dan heb je nog de rechter. En dat is maar zelden dat dat een meneer is tegenwoordig, heb ik gemerkt. Ik ben erna aan toe om het te gaan turven. Elke keer als ik het tegenkom. Maar, het gaat me niet om verschijnsel, maar het gaat... Ik vind karakteristiek dat het geslacht helemaal verdwijnt. Want dat heeft iets van doen met rangorde. Dat is wat het is. En daarom staat het ter discussie. Dat is de enige echte reden. Nou ja. Maar hier komt ineens, midden in die brief, want dit is gewoon verband, nogmaals, dit is het verband waarin dit staat. Michael bracht geen oordeel uit over Satan, maar zei, de Heere bestraft u. Begrijp je wel? Later. En in Zachariah staat ook zoiets. De Heere schelde u. Later. Gaat ook gebeuren. Want hij verdwijnt uiteindelijk ook in het vuur. En zal niet meer zijn tot een eeuwigheid. En hoe het maar heten mag. Dat gaat allemaal gebeuren. Maar wij worden verbijsterd door Michael de aartsengel. Die met de duivel twistte. En handelde van het lichaam van Mozes. Waarmee je meteen een hele reeks vragen krijgt. Namelijk aan de ene kant met betrekking tot wie is Michael? En het antwoord is, wie is als God? Vraagteken. Andere vraag. En als je dat opschrijft, wie is als God? Als je dat opschrijft, in het Hebreeuws staat er, Michael, want dat betekent zijn naam. Wie is als God? Vragende vorm. Het is niet altijd duidelijk, vragende vorm in het Hebreeuws, maar deze wel. Wie is als God? Dat is één. En het andere is aartsengel. Ja, ik weet het, ik weet het. Men spreekt in het christendom. Ik zei toch, er zijn zoveel christelijke mythen. Een daarvan is dat, dat in het hiernamaals heb je twee mogelijkheden. De ene is de hemel, de andere de hel. En in de hemel is onze lieve Heer. Nou, Petrus staat aan de poort. Maar er is onze lieve Heer. En aan de hel, daar staat de duivel bij de poort of iets dergelijks. En aan beide kanten wordt getrokken. De duivel wil je wel hebben en de Heer ook wel. Ik zou bijna gaan vertellen waar je dat allemaal kunt nalezen, dit soort dingen, maar laat ik dat maar niet doen. Want ja, tenslotte is het niet bijbels. Het is volstrekt onbijbels. Het is gewoon heidense mythologie. Met een paar andere namen erin, maar het is helemaal niet bijbels. En in de christelijke mythe krijg je ook het verhaal over, je hebt engelen, je hebt aartsengelen, en je hebt cherubim, en je hebt serafim, en je hebt enzovoorts. Ja, dat staat ook niet in de Bijbel. We kennen er trouwens maar één, die aartsengel heet. En het is deze. Want dit is, naar mijn beste weten, de enige schriftplaats waar het woord aartsengel staat en de naam Michael. Zo van Michael, de aartsengel. Als je dit vers niet had, dan zou je dat niet weten. Sowieso niet. Dus ja, het heeft toch enig belang. En het andere is natuurlijk het lichaam van Mozes. Wat een getop zeg. Het lichaam, het lichaam van Mozes. Wat moest hij daar dan mee? En gek genoeg. Nou, heb ik niet. Ik kijk wel eens wat na, maar ik weet ook niet alles. En ik kan ook niet alles zo gauw nakijken. Want het kost te veel tijd, vind ik ook niet de moeite waard. Maar dan kijk ik dat na en dan blijkt dat men zegt, het lichaam van Mozes, ja, dat moest namelijk begraven worden. Want Mozes op die berg, dat verhaal kent u toch? Mozes mocht op de berg Nebo, daar verdienen ze nog steeds geld aan vandaag, de berg Nebo, ja, op de berg Nebo, want dan kan je dan als toerist gaan kijken en dan kun je ook het land niet zien. Want dat Mozes het hele land kon overzien, daar vandaan staat wel in de Bijbel. Maar dat was een wonder, want vandaar kun je echt het land niet overzien. Probeer het maar. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, je ziet echt niks. Dat gaat niet. Dat gaat je niet lukken. Ook niet onder de meest gunstige omstandigheden. Maar dat even terzijde. Maar hij kreeg het daar te zien en daarna zou hij sterven. En dat gebeurde dus ook. Was ook aangekondigd trouwens. Hij wist wat hem te wachten stond. En hij stierf daar en dan staat er, de Heere begroef hem. En dan is het idee, oké, dan heeft de Heer een engel opdracht gegeven om dat te doen. Want dat staat hier. Maar wat heeft de duivel daarmee te maken? Had de duivel daar dan bezwaar tegen? Dat hij begraven werd? Dus, maar dat staat dan in de commentaar, hè? Zoiets. Hè? Ging over de begrafenis van Mozes. Nou speelt dat verschijnsel wel een rol, omdat het over Mozes natuurlijk staat dat de Heer hem begraven heeft en dat niemand dat graf ooit gevonden heeft. Overigens. Ik ben even aan het zoeken. Oh ja. Want ik weet die dingen ook niet uit mijn hoofd. Ze komen niet al te vaak in Deuteronomium. Maar laat ik daar dan maar mee beginnen. Met hoe het dan zat met Mozes. In Deuteronomium 32. Deuteronomium, dat hele boek, dat is feitelijk de laatste reden van Mozes. Is hij niet wat lang? Ja, hij is wat lang, maar zo wordt hij ons gepresenteerd. Mozes spreekt het volk toe, neemt afscheid van het volk. Want hij gaat dood. En hij weet dat. En dus spreekt hij ze voor het laatst toe. En dan staat er in Deuteronomium 31 eerst dat Mozes, er staat Deuteronomium 31 vers 1. Daarna ging Mozes heen en sprak deze woorden tot gans Israël en zei tot hen, ik ben heden 120 jaren oud. Misschien is het wel zijn verjaardag, maar ik weet niet of ze die bijhielden. Ik heb de indruk van wel. Per slot lees je ook over de verjaardag van de farao. Maar ik ben heden 120 jaar oud. Oké, 120 jaar, op een jaar nauwkeurig. En ik zal niet meer kunnen uitgaan en ingaan. Daartoe heeft de Heere tot mij gezegd, gij zult over deze Jordaan niet gaan. Kortom, hij zal sterven. En Jozua zal hem opvolgen. Dat is Deuteronomium 31. En dan Deuteronomium 32. Vanaf vers 48. De Heere sprak tot Mozes op diezelfde dag en zei, klim op de berg Abarim. Deze is de berg Nebo, die in het land van Moab is, die tegenover Jericho is, je kan hem niet missen. En zie het land Kanaan, dat ik de kinderen Israëls tot een bezitting geven zal. Want je kan vandaar wel kijken over de vlakke velden van Jericho, dan wel Moab heen, en daarachter ligt dan het beloofde land. Dat wel. Maar deze is klim op die berg, en vers 50, en sterf op die berg waarheen gij opklimmen zult, en wordt vergaderd tot uw volken, gelijk als uw broeder Aaron stierf op de berg Hor, en werd tot zijn volken vergaderd. En Aaron stierf op de berg Hor, buiten Petra. En werd er opgevolgd door Eleazar. En Mozes zou sterven op de berg Debo en worden opgevolgd door Jozua, zoals een hoofdstuk hiervoor reeds aangekondigd. Maar goed, hij zou dus het beloofde land niet binnen. En dan volgt hoofdstuk 34, laatste hoofdstuk. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab, dat zei ik, want dat is het Jordaandal. Tussen Juda en Moab eigenlijk. Maar vooruit. Zo ongeveer ten noorden van de Dode Zee. Die hoogte ongeveer. Hij ging naar de berg Nebo op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. Dat klopt. En de Heere wees hem dat ganse land Gilead tot dan toe. Je kan er wel naar wijzen, maar je kan het niet zien. Daarvoor is het te ver. En het is nooit helder genoeg om het te kunnen zien. Maar. En het ganse land Naftali en het land van Ephraim en Manasse, allemaal in het noorden. En het ganse land van Juda, dat is meer naar het westen, tot aan de achterste zee. En het zuiden en het effenveld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe, zuidpunt van de Dode Zee. En de Heer zei tot hem, dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar ge zult daarheen niet overgaan. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heeren, al daar in het land van Moab, naar des Heeren mond. En hij begroef hem, hij staat meteen met een hoofdletter, want we hebben niemand anders hier. Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Implicerend dat ze dat graf wel gezocht hebben. Afgezien daarvan, Mozes was de leidsman van het volk. Hij ging de berg op. Hij had gezegd dat hij zou sterven en hij kwam niet terug. Dus wat gaat het volk dan doen?
Zoeken.
Ja, met mijn gedachten ben ik, Mozes ging op de berg hoor en ik kwam niet terug. Niet binnen 40 dagen althans. En wat ging het volk dus doen? Een gouden kalf maken. Maar ja, was toch iets. En toen kwam Mozes toch terug. En dat was schrikken. Maar ja, nu gaat hij een berg op en had gezegd, ik kom niet terug, ik ga daar sterven. Had het aangekondigd. En dan komt hij niet terug. En wat gaat het volk dus doen? Wil hij toch een kruisje zetten bij het graf of zo, of niet? Een steen? Steen. Een grafsteen? Of zoiets? Dat hou je toch in ere? Het graf van Aaron wordt tot vandaag in ere gehouden. Moet daar zijn. Daar boven op die berg. En dat is maar een paar vierkante meter, dus dat is makkelijk genoeg. En hoe is het met Nebo? Ja, hij is niet op de berg begraven, maar in een dal staat er. Maar waar dan? Dan ga je toch zoeken, of niet? Nou ja. Maar ze hebben het nooit gevonden. Noem nog zo'n voorbeeld. Deze is makkelijk, een inkoppertje. Ik krijg even een assist, want zo heet het tegenwoordig, hebben ze mij verzekerd. Vroeger heette dat de voorzet. Maar. Een assist. Noem nog zo'n voorbeeld. Elia, ze hebben zijn graf nooit gevonden, maar ze hebben hem wel gezocht. En de vraag... Oké. En de vraag is... Waarom... Hoe komt het dat ze dat graf van Elia niet gevonden hebben? Omdat hij helemaal niet begraven was. Het is een goeie, hè? Ja. Want hij werd... Nou, op een lichte wolkenwagen kan ik niet zeggen. Maar een vurige... Paden en wagen of wat het maar was. Is dat niet plastisch voorgesteld? Ja, plastisch voorgesteld. Mooi, hè? Hij is ten hemel gevaren. Zodat het idee van donar op die wagen die langs de hemel dondert. donderd. Donar, immers. Ja, dat is ook niet origineel, hoor. Nee, maar het was Elia die ten hemel voer. En toen hebben ze gezocht van, ja, dat kan toch niet? Ondanks dat Elisa het een en ander gemeld heeft. Want die kwam terug om het te vertellen. En passant, oh, dat is het goede woord, en passant, passeerde zij de Jordaan heen en terug. Nou ja, Elia kwam natuurlijk niet terug, maar even over door de Jordaan trekken. Het komt vaker voor dan je dacht waarschijnlijk. Maar goed, en Elisa moet dat verteld hebben hoe dat zat. En toen zeggen ze, nou ja, dat lijkt ons sterk, maar wij willen gaan zoeken. Toen zei Elisa uiteindelijk, ga er maar zoeken. Maar ze vonden hem niet. Nee, maar dat hij levend en wel ten hemel is gevaren. Ja, dat was een stap te ver, een brug te ver. Dat konden ze niet begrijpen, maar het was wel gebeurd. Nou, meer zal ik er niet van zeggen, want het is natuurlijk ook profetisch tegelijkertijd. Tot in onze dagen wordt gezocht naar de Heer. Daar kan natuurlijk niet dat hij is opgestaan. Nee, maar waar is dan zijn graf? Als je al een graf vindt, is leeg. Schiet ook niet op. Maar, nou goed. En dan hebben we Mozes. Ook een leidsman van het volk. Net als Elia. Een leidsman van het volk. Nou ja, laten we zeggen, de grote profeet van die dagen. Nou ja, Mozes was de eerste grote profeet eigenlijk. Maar Elia is een goede tweede als grote profeet. Optredend in Israël. Toch? En Elisa heeft me niet kunnen vinden, want die was ten hemel gevaren. Maar even daarvoor heeft men gezocht naar het graf van Mozes. Men heeft het niet gevonden. En waarom heeft men het niet gevonden? Waar nog bij komt dat wij van Elia weten dat hij ooit door de Heer gestuurd werd naar de Sinaï. Om van de Heer het een en ander te horen. In verband met 40 dagen ook nog en zo. Ja, 1 Koningen, dus dat staat er allemaal in. En van Mozes weten we ook dat hij naar de Sinaï moest. Ook iets met 40 dagen en zelfs nog iets met 40 jaren, maar toen maar. En zonder eten en drinken, ja, zeker, ja. Allebei is dat, dus ze hebben nogal wat met elkaar gemeen. En nou is de vraag, waarom hebben ze het graf van Mozes niet gevonden? En je legt die twee geschiedenissen naast of over elkaar en dan weet je waarom men het graf van Mozes niet gevonden heeft. Bovendien, wat maakt het uit als ze het graf van Mozes gevonden hebben? Dat wil zeggen, waarom staat het in de Bijbel? En het antwoord is, hij is hier niet. Nou ben ik, dit is een hinkstapsprong die ik niet bedoeld had, maar, want wie zei dat ook alweer? Wie is hier niet? Deze is bijna komisch. Wie?
Engel bij
het graf. Ja, oké, ik reken hem wel goed. Misschien kom ik daar nog op. Want ja, het is wel erg voortvarend als ik nu zou zeggen, dat was Mozes. Maar toen maar. Want waar het eerst om gaat, is dat wij zouden begrijpen dat Mozes inderdaad weliswaar begraven is geworden. Want dat is wat er staat. De Heer begroeven, dat staat hier. Hè? Al zo stierf Mozes naar de Zere Mond. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab tegenover Bet Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Punt. En er staat er weer, hij was 120 jaar oud en wat het maar was. Hij is dus wel begraven geworden, maar het was niet het eind van het verhaal. Nog zo'n voorbeeld. De Heer Jezus. Die trouwens ook 40 dagen en nachten zonder voedsel. In een woestijn was bij een berg, waarna de vraag is welke berg zou dat nou geweest zijn? En het antwoord is ja, dat staat er niet bij. Maar leg je de geschiedenis over elkaar heen, dan weet je dat. Hebben we dat? Ja, dit is echt studie. Dat is materiaal verzamelen, gegevens verzamelen, naast elkaar leggen, vergelijken, conclusies trekken. Zo werkt studie. Alle studie werkt zo. En deze ook. Nou goed. Maar wat er met Mozes gebeurd is, hij is opgestaan. Hij is ontrokken aan de macht van degene die het geweld des doods heeft, had. Dat is de duivel dus, want dat is degene die het geweld des doods heeft, die zich van de dood bedient. Het is heel geraffineerd eigenlijk allemaal. Want weet u wat het is met de mensheid ook en zo? Men vindt van alles, men ontwikkelt van alles, men doet ervaring op, individueel en collectief, als generatie of als individueel persoon. En tegen de tijd dat men erachter komt hoe het ongeveer in elkaar steekt en hoe het dan verder zou moeten, is die hele generatie wel uitgestorven inmiddels. En dan komt er weer een nieuwe en die begint het van tevoren, van voren af aan, allemaal weer opnieuw te bedenken van wij gaan het beter doen, wij gaan het anders doen, in alle onnozelheid, naïviteit en idealisme en goede bedoelingen enzovoort. En daarna herhaalt het zich. Het ene geslacht gaat en het andere komt en er verandert niks. Zei de prediker en het waren bijna zijn eerste woorden. Nou, het zijn zijn eerste woorden feitelijk na ijdelheid der ijdelheden. Ik prediker hoofdstuk 1. De duivel bedient zich daarvan, van de dood. Zo komt de mens nergens. De mensheid ook niet. Zie? En Mozes werd daaraan ontrokken, aan de macht van hem die het geweld des doods had, namelijk de duivel. En daarom is er sprake van een twist tussen Michael en de duivel. En hoe dat dan werkt, zo'n twist, ja, ik weet het niet. Je hebt in principe te maken met twee engelen, twee hemelse wezens. De een heet de overste deze wereld. En de andere heet aartsengel. Dus dat zijn toch twee machtige figuren, om zo te zeggen. En hoe die strijd gaat, ja, daar weet ik niet. Maar het is wel gebeurd. En wat er gebeurd is, is dus inderdaad dat Michael de aartsengel zich ontfermd heeft over het lichaam van Mozes zodanig dat het graf leeg achterbleef en als zodanig dus nooit gevonden is. Dat is het dan. En dat is niet het antwoord op alle problematiek hier natuurlijk, want daarna is de vraag, waarom moest dat? Wat is daarmee? Waar, hè? En bovendien, wie is Michael? Want wij dachten dat hij voor het eerst voorkwam in Daniël hoofdstuk 10. Want volgens de statistiek vind je daar voor het eerst melding van Michael, een der eerste vorsten of zoiets. Maar bij nader inzien blijkt hij dus in de dagen van Deuteronomium, om zo te zeggen, al actief geweest te zijn. Nog even voor een pauze, hoe Judas dat wist, want die schrijft erover, en hij is de enige, binnen de Bijbel, hij is de enige die daar melding van maakt. Hoe Judas dat wist, ja, dat weten wij dus niet. Maar hoewel de christelijke commentatoren gewoonlijk niet verder komen dan het ging om de begrafenis van Mozes, hebben ze toch een theorie, die komt nog van Origenes, dat is even de oude kerkvaders uit de eerste eeuwen, dat doet er nou niet zoveel toe wie dat was. Maar die maakt melding van een boek waarvan de titel vertaald zou kunnen worden, het is allemaal een beetje twijfelachtig, als De Hemelvaart van Mozes. En in die in die theologische kring gaat alles een beetje erg traag. Maar ergens halverwege... want dat boek heeft me nooit kunnen vinden. Maar ergens halverwege de 19e eeuw... heeft men wel degelijk een boek gevonden met een titel als De Hemelvaart van Mozes. Het vervelend is echter dat het wel gaat over Mozes. Dat wil zeggen, dat gaat over Mozes die Jozua toespreekt en vermanend toespreekt en zegt wat hij wel en wat hij niet moet doen. En dat soort dingen meer. Maar de zogeheten Hemelvaart van Mozes komt in het boek niet voor. Maar dat is dan weer omdat het ding niet compleet is. Dat weet men ook, het is niet compleet. Ze hebben maar een fractie ervan, een fragment ervan. Maar ondanks de titel, de Hemelvaart van Mozes komt er niet voor. Maar de aardigheid is dat daarmee toch de term Hemelvaart van Mozes ineens komt bovendrijven. Terwijl zelfs dat niet in de Bijbel staat. En ook niet in enig oud boek wat wij kennen. Ik vind het wel grappig. Er moet dus toch ooit ergens een notie geweest zijn van... waar is Mozes gebleven? In de hemel. En dat kun je niet hebben uit het Oude Testament. Hoewel dit boek waar ik het over heb, beide, voor zover de twee zijn, worden geacht Joods te zijn. Joodse apocryfe boeken bij het Oude Testament. Nou goed. Maar het idee van Mozes naar de hemel kun je pas halen uit het Nieuwe Testament, omdat Mozes een paar keer zijn opwachting maakt in het Nieuwe Testament. Heb je dat nog? Want hij is gezien geworden, hij is gesnapt. Nou ja, door maar 3 van de 12 apostelen, ooit op de berg der verheerlijking, maar ze hebben hem gezien en ze wisten ook dat hij het was, Mozes. En dat betekent dat hij dus inderdaad is opgestaan. En net als later Elia, ten hemel is gevaren. Want het waren op de berg der verheerlijking Mozes en Elia, beiden, ze worden uitdrukkelijk met name genoemd. Een keer of wat, dus ik kan niet missen. Levend en wel. En Elia is nooit begraven, maar ze hebben zijn graf verzocht en niet gevonden. Mozes is wel begraven, maar ze hebben zijn graf verzocht en niet gevonden. Ze zijn naar de hemel verdwenen. En daarna verschijnen ze ook weer. Want in Openbaring 11 komen wij ze weer tegen. Het begrip aartsengel komt in het hele Oude Testament niet voor. Het woord niet. Nee, er komt iets in vorm van een van de eerste engelen en zo. Daar kun je, als je het woord aartsengel kent, kun je zeggen, nou, dat zou het kunnen zijn. Maar in onze Statenvertalingen, dat wil zeggen, daar kom je dat woord aartsengel niet tegen. Je komt het alleen tegen hier in het Nieuwe Testament in Judas, vers 9, en in 1 Thessalonicenzen 4. Hoezo? Aartsengelen. Het woord staat er maar 2 keer. In Judas heet hij Michael, die komt vaker voor. En in 1 Thessalonicenzen 4, dan heet het gewoon de stem des aartsengels. De stem des archangels. U weet wel, dat bekende schriftgedeelte over de Heer zelf zal nederdalen met de bazuin Gods. De stem des aartsengels. Waarbij een bazuin en een stem toch verdacht veel op elkaar lijkt. Zodat de vraag is hoe het nou zit met God en die aartsengel. Komt wel in de buurt. Maar het idee van aartsengelen, nee, wij kennen het woord maar op 2 plaatsen. En 1 van de 2 keer heet hij Michael. En in beide gevallen is het enkelvoud. Dus de aartsengel. Meervoud kennen we ook niet. Dat is trouwens tamelijk logisch. Want hoewel het begrip aartsbisschoppen natuurlijk ook kan. Omdat we eraan gewend zijn. Kennen toch de Anglikanen maar één aartsbisschop? Van Canterbury. Die geacht wordt de oppergeestelijke te zijn van de Anglikaanse kerk. Want aarts is eerste. En ja, het is net als met Formule 1. Er kan er maar één, de eerste wezen. En dan is het maximaal, hè. Dan toch kan er één de eerste zijn. En moet iemand het nog uitleggen? Okay. Er kan maar één de eerste zijn. De aartsengel is dus de eerste engel. Tenzij anders vermeld. Maar normaal gesproken is dat de betekenis van de term. Maar zoals gezegd, dat is alleen 1 Thessalonicense in verband met de wederkomst van Christus. Want dat is wat er staat. Ja, en het schriftgedeelte staat in verband met de opname van de gemeente. Maar het gaat over de wederkomst van Christus. De Heer zelf zal nederdalen met de stem Gods, met de geroep, sorry, met de bezuin Gods, met de stem van de aartsengel, enzovoorts. Maar als die Michael heet, die ene aartsengel, wel nu, Michael wordt expliciet genoemd, nee, niet in de boeken van Mozes. Dat is achteraf, dat Judas zegt, ja, daar speelt hij een rol. Maar maar Michael kennen wij uit Daniël hoofdstuk 10. Dat moeten we nog even zoeken dus. Ezechiël of Daniël 10, dat is hem. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt, maar ik ga niet proberen niet in te gaan op de hele context van Daniël 10. Want het lijkt me nu even niet gewenst. Maar in een visioen komt hij voor, dat wil zeggen, hij wordt niet gezien in het visioen, maar in het visioen wordt hij genoemd. Want Daniël verschijnt een visioen. Toen hij zijn ogen ophief, zag hij, vers 5, een man met linnen bekleed. En zijn lenden waren omgat met fijn goud van ufas. En zijn lichaam was gelijk een turkoois. En zijn aangezicht gelijk gedaan van de bliksem. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En die zei: ja, het heeft even geduurd, maar ik werd tegengehouden onderweg. Dus ik werd een beetje laat. Populair gezegd, maar dat is wat hij zegt. En hij zegt dan in vers 13, doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen, vandaar de vertraging van 3 weken, en ziet Michael, en dat is de eerste keer dat hij genoemd wordt, expliciet in de Bijbel, ziet Michael, een van de eerste vorsten, het wordt een beetje breed gehouden, een van de eerste vorsten. En als je voor vorst leest engelen, maar het hele woord engel staat er niet hoor. Dan is Michael een van de eerste engelen. De eerste engelen zijn dan aartsengelen en zo kom je dus toch aan aartsengelen. Maar het staat er niet. Er staat Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. Kortom, ik werd opgehouden, ik werd al dagen later tegengehouden bij de koningen van Perzië. En die koningen van Perzië zijn niet letterlijk, want het is een visioen, gaat niet over letterlijke dingen. En dus wordt het gelezen alsof het gaat over engelen die koningen zijn van Perzië en zo verder. En meer wil ik daar ook nu even niet van zeggen. Ik kan er nog meer van zeggen, maar dat lijkt me niet zo gewenst. Het gaat erom de introductie van Michael, een van de eerste vorsten. En die is positief, want die kwam om mij te helpen. En daarom ben ik er nu alsnog, zei het dan met enige vertraging. Dankzij Michael, een van de eerste vorsten. Oké. Okay. Dat die aartsengel is, weten we pas sinds Judas vers 9, waar we vandaan komen, dus op de valreep, nog net aan het eind van het Nieuwe Testament. Heb je dat? Maar hier niet. Is gewoon een van de eerste vorsten. Dat is hier in Daniël 10. En dan vers 13 is dat. En dan hebben we vers 21 nog. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. Als u mij vraagt, is dat ongeveer hetzelfde als dat boek met de zeven zegelen uit Openbaring. Dan wel Gods eeuwig voornemen, zijn plan van voor de grondlegging der wereld, of hoe het mij heten mag. Het geschrift der waarheid, het woord Gods. Ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is, dat wil zeggen opgetekend, in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst, Michael. Wie is een vorst? Die van Daniël. En als het gaat over volkeren, want die anderen waren vorsten van koningen van Perzië, dan ben je dus terecht bij een vorst van minimaal Juda, want Daniël was van het Joodse volk, en daar een vorst van, en nog in de hemel ook, want het gaat om een hemels wezen, dat lijkt me duidelijk. Dit levert meteen al een groot dilemma op. Ja, het probleem is namelijk dat de ultieme koning, vorst, koning van het Joodse volk, en dan in de breedte misschien van Israël, dat kan, dat is immers de Messias zelf, de Heer Jezus. Maar als er zoiets bestaat als vorsten, engelen, die vorsten zijn over volkeren, vanuit of in de hemel, betekent dat dat in de hiërarchie, u weet wel, dat is het ding dat we afgeschaft hebben, die in de hiërarchie de Heer Jezus nog iemand boven zich heeft. En het is niet God de Vader, in dit geval. Dan moet er nog zo'n vorst. Heb je dat? Ik bedoel, als Kores de Perziaan een koning in de hemel boven zich heeft, die heet koning van Perzië, ontleent nu aan vers 13. Als dat zo is, letterlijk, dan heeft Jezus als zoon van David en als koning in de hemel iemand boven zich, tussen God en hem, minstens één, namelijk deze Michael. En dit lijkt me toch redelijk problematisch. Maar het verklaart wel waarom Michael aartsengel heet in Judas. Want ja, als hij vorst is van Israël, en Israël staat aan het hoofd van de volkeren, want Israël is de eerstgeboren, eersteling, eerstgeboren onder de volkeren, en ze hebben een koning, dan is dat dus de, en die heet engel, dan is het dus de eerste engel, de aartsengel. Dat wel. En dan ga ik gewoon verder. Want vervolgens vinden we Michael in Daniël 12. Dan hebben we meteen alle oud-testamentische schriftplaatsen ook weer gehad, hoor. Dus wees maar gerust. Zo vaak komt hij niet voor. Daniël 12 vers 1. En voordat ik dat lees, zeg ik eerst even wat anders. In hoofdstuk 10 vinden wij dat Daniël treurende was 3 weken der dagen. Hij at niet en wat het maar was. Hij vastte enzovoort. En er komen nog datums bij die genoemd worden, maar goed. En dan voordat er vanuit de hemel iets gebeurt naar deze profeet toe, duurt het dus 3 weken. En daar is hoofdstuk 10 aan gewijd, waar het een en ander uiteengezet wordt met betrekking tot die engel of die boodschapper die aan Daniel verschijnt. En die dan zegt, ja, ik was wel onderweg, ik heb meteen wel gehoord, maar ik werd tegen, het is een langdradig verhaal, maar ik werd tegengehouden. En dan zegt hij, ja, maar uiteindelijk ben ik geholpen door wat Michael dan gedaan heeft, staat er niet bij, maar ik ben geholpen door Michael enzovoort. En nou, zo gaat het dan verder. Kortom, in Daniel 10 gebeurt verder niks. Sorry, maar er gebeurt verder niks. Het is hooguit schildering van een decor. En die boodschapper die komt, heeft ook eigenlijk niks te melden dan dat hij gekomen is. Zij het dan wat laat, maar is dan toch gekomen na 3 weken? Nee, ik vat het wat kort samen. Maar het gaat erom dat daar een heel hoofdstuk aan gewijd wordt. En in het laatste vers dat wij lazen, daar zegt hij dan, ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift. Dat moet dus dan nog beginnen. Er kwam dan een boodschapper, eindelijk, maar nou komt de boodschap pas. En die boodschap betreft de rest van dit boek. Dat wil zeggen hoofdstuk 11 en 12. En in de introductie daarnaartoe wordt Michael genoemd. Laatstelijk dus, twee keer in hoofdstuk 11, maar laatstelijk in vers 21. Ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is er niet één die zich met mij versterkt, maar dat wisten we al, met mij versterkt tegen, enzovoort. Tegen deze dan uw vorst Michael. En dan gaat het verder. Volgt hoofdstuk 11 en 12. En daarin lees je dan in hoofdstuk 12, vers 1. Te dier tijd, in het midden latend, of dat terugwijst naar hoofdstuk 11, de voorgaande versen. Of dat het gewoon de vaste uitdrukking is. Niet deze tijd, maar die tijd. Niet vandaag, maar in de verre toekomst. Want dat betekent het eigenlijk. Te dier tijd betekent ooit een keer. Later. Feitelijk is het een van de vaste termen ter aanduiding van nieuwtestamentische tijd. En dat is weer de term voor de komst van de Messias. In het midden later, of het de komst of wederkomst is zoals wij het noemen. Nieuwtestamentische tijd. Niet nu, maar later. Te dier tijd. Te dier tijd zal, in die tijd dus, later, ver weg, zal Michael opstaan. Hoezo? Lag hij te slapen? Nee, ik had nog een sterkere. Die komt nu. Was hij dood? Te dier tijd zal Michael opstaan. Die grote vorst die voor de kinderen, de zonen, voor de kinderen uw volks staat. De vorst van Juda. Oké, van Israël, ook goed. Ik moet eigenlijk Juda zeggen, want vanwege hoofdstuk 7, waar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk. En dat volk is niet Israël, dat volk is Juda. Die tijd wordt gemeten aan het Joodse volk en niet aan Israël. Niet heel, alleen maar aan de twee stammen. Jawel. Maar goed. Te der tijd zal Michael opstaan, wat een vreemde uitdrukking is, zal opstaan. Die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is en tot op diezelfde tijd toe. Deze uitdrukkingen worden aangehaald door de Heer Jezus in Matthäus 24. Matthäus 24. En daar heet het grote verdrukking. Want er zal, als dan zal grote verdrukking zijn, hoedanig er niet is geweest sinds dat er een volk geweest is, of sinds het begin der wereld, en ook niet meer zijn zal. Dus als er zoiets bestaat als de grote verdrukking, is dat hem, en dat is deze dus. En in die tijd zal Michael opstaan, wanneer? In die tijd van de grote verdrukking. En in die tijd vervolgens, en te dier tijd, zal uw volk verlost worden. Weer moet ik dan zeggen, dat is het Joodse volk. als volk, we zijn hier bij een politicus trouwens, hè, bij Daniel. Dit gaat over volken, het gaat over regeringsniveau enzovoorts. Het gaat niet om de individuen primair, het gaat primair om het volk als volk, collectief. Dat is ook een rangorde, ik weet niet of we die ook nog kennen, maar goed. Kortom, Michael zal ten tonele verschijnen, opstaan, in de dagen van de grote verdrukking, die moet je al kennen uit Daniel 7, want het is de tweede helft van de laatste week van Daniel, de 70ste week van Daniel. Dan zal Michael, in die tijd ergens, zal Michael opstaan, die geacht wordt de vorst te zijn van het Joodse volk. Dat is ook vreemd, want in Daniel 7 heet de Messias, de vorst van Israël, Messias de vorst. 69 weken, 762 weken tot op Messias de vorst. Oké, een ander woord in het Hebreeuws, maar in het Nederlands wordt het toch vorst. Dus het blijft toch een synoniem. Maar hier heet het Michael, de vorst van het Joodse volk dus. Grote verdrukking over dat volk en te dier tijd zal die volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Dat wil zeggen, de gelovigen daaruit. Maar die zijn dan het volk, het gelovige overblijfsel eruit. Dan ben je aan het eind van de 70ste week van Daniel, maar wie staat daarop? Oké, wie is als God? Michael. Wie staat daarop in de 70ste week van Daniel? En wie is de vorst van Israël of het Joodse volk? De leeuw uit de stam van Juda, moet ik het voorzeggen? Het is gewoon Christus zelf. Noem eens iemand die is als God. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En als je hem ziet, herken je de Heere zelf. De Heere God namelijk, Jehovah Elohim. Dat is de Heere Jezus Christus. Kortom, schiet me ineens te binnen. Ik heb in mijn kast ergens, ik weet niet wie het geschreven heeft, drie delen, ongeveer zo dik, naast elkaar staan. Valt meteen op, dus drie delen horen bij elkaar. Ik denk, hoe heet dat? Namen en titels van Christus. Het is niet iets wat je nou voor je lol achter elkaar uitleest, zal ik maar zeggen. Een trilogie. Maar het is wel aardig om in ieder geval, ook zonder het gelezen te hebben, vast te stellen dat de Heer Jezus Christus dus kennelijk nogal wat namen en titels heeft. En wat ik probeer te vertellen is dat de titel Michael een titel is van Christus zelf. Onder die naam gaat de Heer Jezus Christus schuil. In deze oud-testamentische profetieën. En het is alleen maar Daniel natuurlijk. Behalve dan dat we via Judas alsnog terechtkomen bij Mozes. In de dagen van Mozes. Maar hij wordt maar genoemd alleen hier in Daniel 10 en Daniel 12. En dat is het dan. Hierna in het Oude Testament komt hij niet meer voor. En in het Nieuwe Testament, ja, Judas vers 9. En dan alleen nog Openbaring 12. Dus ja, laat ik dat dan maar doen. Ik kom niet helemaal door mijn onderwerp heen, maar dat geeft niet, want we hebben nog wel een paar avonden gepland staan. Dus ik neem je mee naar Openbaring 12. Waar we weer terechtkomen in een visioen. Waar een groot teken gezien werd in de hemel. Namelijk een vrouw. Voor zover schriftgedeelte bekend is, is het omdat het tamelijk gemakkelijk uitgebeeld kan worden. Getekend. Geschilderd. Het spreekt tot de verbeelding. Je ziet het voor je. Nou, ik niet zo erg, maar er zijn mensen die meer beeldend ingesteld zijn dan ik. Maar je ziet, ik heb heel wat platen gezien. Ik heb een aparte krachten met tekeningen en platen bij de Bijbel enzovoorts. En ik bedoel niet gewoon maar bij de Bijbelse geschiedenis, maar een profetisch woord enzovoorts. Hè. Vind ik wel aardig om dat te verzamelen, hoe men zich dat voorstelt. Nou ja, hier vind je dus één vrouw. Bekleed met de zon en de maan, was onder haar voet en op haar hoofd was een kroon van 12 sterren. Je weet meteen wie het is. Ze was nog zwanger ook, maar je weet wie het is. Ik zal het nog anders zeggen. Die bekleed met de zon en de maan, was onder haar voet en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Waarom staat dat erbij? Omdat je anders niet weet wie het is. Of is dat te moeilijk? Zo werkt het in de beeldende kunst. Het werkt zo. Als je iemand ziet met een aureooltje boven zijn hoofd, dan weet je dat is een heilige. En als je een sleutel in zijn hand heeft ook nog, dan weet je dat het Petrus is. En als hij twee horentjes op zijn hoofd heeft, dan weet je dat het Mozes is. Toch? En als hij een zwaard in zijn hand heeft, is het Paulus. En als je een boek in zijn hand heeft, is het Matthäus. En als je een lammetje op zijn arm draagt, dan is het Johannes de Doper. En als je geen baard heeft, is het evangelist Johannes. Nou, zomaar even in de gauwigheid. Ja, dit zijn heel bekende dingen, anders zou ik ze niet eens weten hoor. Maar dat zijn attributen, heet dat. Men geeft ze wat in de handen of men schildert er wat, tekent er wat omheen. Ter identificatie. Hebben ze u nooit verteld dat ze al die heilige beelden en glas- en loodramen en muurschilderingen en mozaïeken in die kerken allemaal. Dat was omdat de mensen niet lezen konden en dan werden ze geconfronteerd met de Bijbelse verhalen via de beelden, via de plaatjes. Ik vind het wat erg simpel voorgesteld. Nou ja, als je bij al die mensen eronder moet zitten, dit is Petrus, dit is Paulus, dat schiet niet op. Dus ze krijgen kenmerken mee. Dat is het dan. Nou ja, en hier heb je een vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren, dan weet je wie het is, want dat is Israël. En dat weten we sinds Genesis wat het man was. Ik weet het hoofdstuk, weet ik aan mijn hoofd niet. Weet iemand dat? Ja, en natuurlijk, ik weet het wel, Genesis 37. Jozef, zijn een zoon van 17 jaren, enzovoorts. Met zijn, hoe heet het ook alweer, multicolored en, nou ja, goed. Dat was nog voor de uitvinding van de musical, ja. Maar die Jozef, en die droomt daar over zon, maan en 11 sterren, die buigen dan voor zijn ster. En er is niemand die zich afvraagt, wat mag dat nou wel betekenen? Het is vader Jacob die zegt, dacht je nou echt dat je moeder en ik en je broers enzovoorts. Ik bedoel, dat is niet twijfelachtig. En hoe dat komt, ja, dat is omdat sterren natuurlijk ook zijn tot tekenen en tot gezette tijden en een boodschap hebben voor de mens van het ruime heel rond verteld met blijde mond Gods eer en heerlijkheid en de heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Niet? Dat is, joh, ik heb het onthouden. Dat is Psalm 19. Dat zijn tot tekenen en tot gezet, zon, maan en sterren enzovoort. Dat is de functie van Israël, om tot licht te zijn in de wereld. Ze hebben het woord van God ontvangen, zouden dat beheren enzovoort. Zon, maan en 12 sterren, dat is Israël. Het is een vrouw, zodat het is Cherché l'Om, heet het dan, hè? Geloof ik. Zoek de man die erachter steekt. Hé, dat is uiteraard God. En die vrouw, Israël, die is zwanger. Nou, wie die man is, dat weet je dus. Toch? En die, ze riep in barensnood, zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien, een ander uitgebreid symbool, namelijk die van een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden, en hij komt ons verdacht bekend voor, want we hebben al eens eerder in Daniël gelezen over allerlei wereldrijken die uitgebeeld worden door dieren met 7 hoofden en 10 hoornen en 10 tenen en wat het allemaal maar was. Het is het wereldrijk. Het rijk van de duivel, van de Satan. De draak dus. De oude slang. Die. En dan staat er in zijn staart, trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde, enzovoorts. Want hij werkt nou eenmaal op de aarde. Satan doet zijn werk hier beneden op aarde. Dat is de gedachte. Meer dan een historische gebeurtenis is het de algemene beschrijving van wie hij is. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En toen baarde zij een mannelijke zoon, want Israël is de vrouw, en welke mannelijke zoon wordt daar ook alweer uitgeboren? De gemeente, natuurlijk, met Christus aan het hoofd, zeker, maar het is Christus en zijn lichaam, de hele gemeente. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is ontleend aan Psalm 2, de ijzeren roede. En bovendien aan Openbaring 3, waar datzelfde wordt toegeschreven aan de gelovigen uit onze bedeling. Zullen deel hebben aan Christus. De heidenen hoeden met een ijzeren roede. Scepter, zie. En haar kind, die zoon dus, werd weggerukt. Maar het is wel hetzelfde woord als in 1 Thessalonicenzen 4. Waar het vertaald wordt met opgenomen. Opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dat woord is het. Met kracht wegnemen, krachtig wegnemen. Kracht gebruiken om weg te nemen. Haar zoon werd weggerukt tot God. Namelijk, of en, zijn troon. Die mannelijke zoon komt op de troon. Heb u dat? Dat is Christus en de gemeente. Want de gemeente is één man. En is geroepen tot zoonstelling. En ook individueel zijn wij als gemeenteleden geroepen tot zoonstelling. En daar moet de hele wereld op wachten. Die wacht namelijk op het openbaar worden van de zonen Gods. Maar die worden pas tot zonen gesteld bij de verlossing van het lichaam. Dat staat expliciet letterlijk in Romeinen 8. Daar gaat het over. En het weggerukt tot God in zijn troon is niks anders dan de opname van de gemeente. En dan is de vraag, hoe gaat dat nou verder? En het antwoord is, nou, de vrouw vluchtte, dat is Israël dus, vluchtte in de woestijn, waar zij een plaats had van God bereid. Dat is Azal uit Zacharië 14, broeder, hartelijk dank. En het heet gewoon in het Grieks Petra, het is Sela, Petra. Een plaats in de woestijn, letterlijk. Opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Als je mij vraagt, gaat dat laatste over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar dat is mijn punt niet, dus ik ga daar ook niet verder op in. Maar ik ga meteen verder, want ik moet bij het volgende vers wezen. Want daar staat weer een visioen namelijk. En er werd krijg in de hemel. Waarom het is er werd krijg in de hemel, weet ik niet. Want er was krijg in de hemel. Namelijk Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde weer terug. Oorlog dus. De draak en zijn engelen. Michael immers aartsengel heeft engelen onder zich, maar Michiel en zijn engelen krijgen tegen de draak, dat is de duivel dus, en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En namelijk de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen, zijn boodschappers, met hem. En het punt is dat hier beschreven wordt, enerzijds de opname van de gemeente, en het wordt gerelateerd aan de 70ste week van Daniël, dus aan het Joodse volk, aan Israël, Joodse volk. En dan van de andere kant komt er een visioen, dat zegt, ja, Michiel en zijn engelen zijn er ineens. Wat was te verwachten, want te die tijd zal Michiel opstaan, en te die tijd zal die volk verlost worden, het Joodse volk. Dus Michiel en zijn engelen zijn daar en er is oorlog in de hemel, zodanig dat de draak en zijn personeel uit de hemel geworpen worden op de aarde. Dan pas. En over dat punt gaat het, niet over hoe lang die strijd geduurd heeft of wat dan ook maar het gaat om hoe die afloopt, zodat de vertaling met er werd krijgen in de hemel, dat vind ik... Ja, dat lijkt mij niet goed, want er is nu ook krijg in de hemel. En wij zijn er nu ook in betrokken en dat is dus inderdaad al lang zo. En in sommige kringen is het een van de belangrijkste onderwerpen van de prediking. Namelijk dat we betrokken zijn bij de strijd in hemelse gewesten enzovoorts. Ik zeg dat, spreek dat niet normaal uit. Dat komt omdat ik de term hemelse gewesten niet wil kennen. Al was het maar omdat hij ook niet in de Bijbel staat. En ook zeker niet in de Statenvertaling. Dus vandaar. Maar niettemin het idee van een strijd waarin wij staan. Jazeker. Dat is, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Efeze 6. Maar tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht enzovoorts. We hebben een wapenrusting nodig. En dat soort dingen meer. En wij strijden dus tegen... Nou ja, hij strijdt tegen ons. De draak en zijn engelen. Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En uw tegenstander, de duivel, slaapt niet, enzovoorts. En onderwerpt u dan golden en hij zal van u vlieden. En wat er maar meer allemaal over staat, dat is niet nieuw. Alleen heb ik in een onbewaakt ogenblik nu gezegd dat wij betrokken zijn in die strijd tegen de duivel. Of andersom, de duivel strijdt tegen ons. Maar wij hebben Christus aan het hoofd. En wat ik probeer te vertellen, laat op de avond, want ik moet dringend stoppen, is dat Michiel, en hier Michiel en zijn engelen, en wat hier ontleend is natuurlijk toch aan Daniël, daarom heet het hier zo. Het is daaruit gehaald en het wordt toegepast, want je weet waar je bent. 70ste week van Daniël, grote verdrukking enzovoorts. Maar het punt is dat Michiel in het Oude Testament al en hier ook nog steeds een type is van Christus. Dat wil zeggen, hij komt voor in die visioenen als de uitbeelding van Christus en de gemeente. Of eventueel als uitbeelding van Christus in relatie tot de gemeente. Of als uitbeelding van Christus als hoofd van de gemeente, daarom heet hij ook aartsengel. En dan, ja, is Christus dan een engel? Dan zeg ik, nou ja, zeg, dat staat in alle beetje serieuze handboeken. Dat de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament feitelijk de verschijning is van de Heer zelf, van Christus, van de Messias. En daarom heet het een Christofanie. Dat is een moeilijk woord wat ik niet bedacht heb hoor. Het is een verschijning van de Heer zelf. De engel des Heren is de Heer. En het heet een Theofanie omdat het de verschijning is van God, de onzienlijke God die zich zichtbaar maakt. Maar waar de verschijning van de onzienlijke God Jehovah is, de Heere, heet het dus een Christofanie, want het is de Heer Jezus Christus. Op voorhand dan in het Oude Testament, maar niettemin, dat is wat het is. De Heer is een engel. Bovendien, een engel, Malach, wil zeggen een boodschapper. En als je het leest als Melech, oké, dan is hij een koning. Maar dan is hij een koning-boodschapper. En het is Christus, toch? Koning, boodschapper, sterker nog, hij is de boodschap. Hij brengt niet alleen het woord, hij is het woord, zegt Openbaring 19. Zijn naam is het woord Gods, staat er. Zie? Maar waar de gemeente als zodanig een gemeentelijke waarheid in het Oude Testament per definitie verborgen is, wordt dus de gemeente, dat is inclusief Christus, die het hoofd is van de gemeente, verborgen achter deze vreemde naam, Michael. Wie is Michael? Ja, is een van de eerste vorsten. Later heet het die grote vorst die voor de zoon en het volk staat. En langzamerhand dringt er iets van door. Maar wie staat er aan het hoofd van Israël? En het antwoord is Christus en de gemeente. En als straks Israël verlost wordt, beginnend aan het eind van de 70ste week met het Joodse volk, dan is dat omdat daar inderdaad de opgestane verschijnt. Michael, Christus, verschijnt met zijn gemeente, want als de Heer komt, verschijnt hij met zijn tienduizenden heiligen, met zijn engelen, met zijn, gewoon tienduizenden kan ook nog, waar je maar mee verschijnt. Als je dat moeilijk vindt, dan zeg ik, oké, zeg het me even, dan neem ik een lijstje mee, want ik weet het niet aan mijn hoofd, dan heb ik wel een lijstje waar het allemaal staat. Hij komt met zijn, en er is altijd een heel gezelschap wat er mee komt, hè. En ze heten soms engelen, heiligen, hoe ze maar heten. Met zijn loon kan ook nog, en dat blijkt een volk te zijn trouwens, althans in Jesaja 62. Nou, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus ik houd het erop, Michael en zijn engelen is een schuilnaam, een, hoe zeg je, een alias voor Christus en de gemeente. En die strijd met de duivel die wij nu reeds hebben, wordt in de toekomst beslist, aan het eind van deze dag, ik bedoel onze bedeling, want de strijd duurt de hele dag, hè, bedoel ik. Maar ja, dat is weer een ander schriftgedeelte, vooruit maar. Wordt beslist doordat wij weggerukt worden tot God en zijn troon. En bij diezelfde gelegenheid moet dus degene die tot op heden de facto de macht in handen heeft, uit de hemel verdwijnen. En dan wordt dus deze Satan op aarde geworpen worden. Bovendien, degene die hier die duivel overwinnen en nederwerpen, van hen wordt gezegd, zij hebben, vers 11, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat is gewoon de beschrijving van gelovige mensen. Maar het is de beschrijving van Michael en zijn engelen. Want die hebben hem overwonnen. En hier staat gewoon, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En als u bij vers 11 leest, zij hebben hem overwonnen en u vraagt, wie zijn die zij dan? Dan moet je dus terug kijken en dan zijn het gewoon de broederen uit vers 10. Satan is de verklager der broederen, maar de broederen hebben hem overwonnen enzovoorts. Maar als je nog verder teruggaat, namelijk naar vers 7, dan is het Michael en zijn engelen. Maar het is dus gewoon Christus en de gemeente. En dat is wat de Bijbel leert. De gemeente zal deel hebben aan de wederkomst van Christus, de vestiging, de openbaring van de heerlijkheid van Christus, de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. En ook al ben je dan een Korintiër, dan nog moet je weten dat wij de engelen zelfs zullen oordelen. En in ieder geval de wereld zullen oordelen, want dat staat in 1 Korinthe 6. Hebben jullie dat nog? Dus heel concreet. Er wordt soms maar gedacht dat wij, dat weliswaar het koninkrijk dan op aarde komt. Oké, dan ben je een giliast, dan heb je het ver geschopt. En dan wordt dan ook nog gedacht dat wij als gemeente daar niks mee van doen hebben, want wij verdwijnen daarna naar de hemel en dan leefden wij nog lang en gelukkig. En niemand heeft ooit nog meer wat van hen vernomen. Maar dat is niet zo. Als men daar te bezwaar tegen maakt, tegen zo'n opname van de gemeente, heeft men groot gelijk. Maar het punt is, de Heer zal nederdalen, wij gaan hem tegemoet en zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat is Colossense 3, waar het bij zo staat. En dat betekent de openbaring van zijn koninkrijk en dat betekent dus inderdaad de bekering van het Joodse volk, de bekering van heel Israël, de prediking van het evangelie over heel de wereld en inderdaad de vestiging van de macht van Christus. Daarin, hoe weet ik niet, maar daarin zullen wij betrokken zijn. Zie? Nou goed, denkt u er maar een poosje over na, want als het mee zit, ben ik hier over 14 dagen weer. Althans, dat hebben wij zo gepland. We doen ons best. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor het profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat u zelf zegt, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En ook vanavond mochten we dat weer vaststellen, dat waar wij de schriften onderzoeken en dus schrift met schrift vergelijken, dan worden wij bepaald bij uzelf. En in het bijzonder bij uw tegenwoordige werk. En we danken u dat we mogen zien dat zelfs deze oud-testamentische schriftgedeelten ons spreken over uw werk dat u vandaag doet. Zaken die in oud-testamentische tijd weliswaar verborgen waren, maar waaraan wij in onze dagen deel hebben gekregen. We danken u daarom dat u daadwerkelijk uw woord in onze harten wilt schrijven. Dat u ons leiden wilt in heel de waarheid, wanneer wij dat willen. En daar waar wij komen tot u, om door u onderwezen te worden, om te zitten aan uw voeten, dat u daar uzelf ook daadwerkelijk aan ons bekend maakt, onze harten opent, de schriften opent, onze ogen en oren opent vanzelfsprekend, opdat we zouden komen tot kennis en erkentenis van de waarheid, uw profetisch woord, dat zeer vast is. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen ons bij u aan en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.